Welkom bij de IVA-podcast, waarin Caspar Lecluze en Jasper Engel in gesprek gaan met studenten, oud-studenten, medewerkers en vrienden van de IVA. Ze delen hun passie, wat hen drijft en hoe ze zijn gekomen waar ze nu zijn. Ben je klaar om geïnspireerd te worden?
Ja, dan zijn we alweer bij de 12e aflevering aangekomen. En Caspar, eerst eventjes een vraag aan jou. Hoeveel studenten gaan nu ook echt in hun vakgebied van automotive of nautisch? Nou, innovation is natuurlijk wat lastiger en die zijn we net begonnen. Hoeveel studenten gaan nou eigenlijk door in het vakgebied?
Nou, kijkend hier naar de diplomering die volgende week hier gaat plaatsvinden voor de luisteraars deze week, dan is ongeveer zo'n 50% van de studenten die gaat branchevreemd aan de slag, zeggen we dat. Dus buiten de automotive.
Oké, okay. Nou branchevreemd. Vallen piloten ook onder branchevreemd?
Ja, dan komen we zo meteen achterrijken in deze podcast, want hier tegenover ons zit Maxime Staal. Hij is oud-student, hij rondde de IVA af in 1993 en hij is co-pilot bij de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, ook wel KLM, op een Boeing 777 en 787. Van harte welkom, Maxime.
Ja, dankjewel.
Wat is een 777?
Ja, dat is al. We zitten al in de terminologie van de luchtvaart, hè? Maar dat vliegtuig, hè, Maxime?
Ja, dat is een prachtig vliegtuig. Het is een groot vliegtuig. Het is het grootste vliegtuig wat de KLM heeft tegenwoordig. Hè. Vroeger hadden we natuurlijk de Boeing 747, maar qua capaciteit met aantal passagiers was het 777, zoals wij het natuurlijk allemaal noemen, het grootste vliegtuig.
En daar vlieg jij op?
En daar vlieg ik op. En daarnaast ook de 787, want de KLM is het enige maatschappij waar twee vliegtuigen met verschillende type goedkeuring gevlogen mogen worden op één brevet.
Okay,
dus de enige die dat doen. De anderen mogen dat ook doen, maar wordt niet gedaan.
Oké, okay, nou, laten we even teruggaan. 1993, klopt. Je studeerde af. IVA gedaan. Zat je hier op kamers?
Nee, ik zat niet op kamers. Ik woonde ongeveer 200 meter van IVA. En ja, dat ging dus altijd wandelend doen.
Ja.
Ik ben opgegroeid met IVA. We hadden altijd IVA-jongens in huis. Veel van de familie kwam van de IVA. Dus het was bijna een gegeven dat ik IVA zou gaan doen. Maar er had nog wel een klein voortraject. Want voor mij was IVA niet een uitgangspunt, zeg maar, toen ik jong was.
Oké. Okay.
Uiteindelijk MAVO gedaan, jaartje Amerika gedaan, paar vakken HAVO gedaan. En toen zei mijn vader, ja, weet je, wat wil je nou eigenlijk? Want het gaat allemaal niet zo makkelijk op school. Ik zie je altijd een beetje sleutelen en bezig met autootjes en brommertjes. Want ik had toen inmiddels natuurlijk al mijn rijbewijs in Amerika gehaald op mijn 16e. Dus ik vond het allemaal heel erg leuk. Maakte ook alles stuk, zeg maar. En probeerde het ook weer te repareren. Toen zei hij van, ja, weet je, zou IVA wat voor jou zijn? En omdat studeren voor mij niet zo makkelijk ging en dacht, nou ja, misschien is iets wat ik leuk vind. En dat is iets wat met de auto's of met motoren te maken heeft. Dat is dat natuurlijk wel met de IVA. Dacht van, nou, dat lijkt me wel wat.
Ja, want in die tijd, want ik ben een paar jaar later, maar goed, toen was het ook nog zo. Je kon ook echt sleutel leren.
Dat klopt. En dat vond ik ook leuk.
En dat wist je omdat je 200 meter hier vandaan woonde? Want die werkplaats, die zag je ook gewoon.
Daar woonde ik. Het was ook een zijstraat bijna van de Buntlaan, zeg maar. Ja, vlak achter. Ja, het was de Boomgaard in Driebergen. En dat is echt twee straten om de hoek.
En nu we spreken over Driebergen. Die woont nog steeds 200 meter. Maar dan wel ja, net een andere
net
kant op.
Net even de andere kant op. In een oud studentenhuis. Van veel van onze oude studenten van IVA. En die hebben 40 jaar lang. Hebben daar ja, eigenlijk altijd 6 tot 7 studenten in dat huis mogen wonen. En dat was toen bij de familie Blooi. En ik ben het nu helemaal aan het opknappen. Om uiteindelijk ook een aantal studenten. Ik wilde 3 hebben. Dat is eigenlijk voor mij. Ik vond 7 toch wel een beetje erg veel. En 3 lijkt me heel erg leuk. En dat is de bedoeling dat komend schooljaar de bedoeling gaat zijn. Dat studenten bij mij kunnen komen.
Ja, en voor de mensen die hier dan iedere dag hier naartoe komen. Of op kamers hebben gewoond onder de oud-studenten. Dit is Huize Vredestein.
Ja,
hè?
Klopt. Het is Huize Vredestein.
Dus eigenlijk iedereen die hier met de auto naar de IVA toe komt. Die rijdt er iedere dag voorbij. En wat je zei, al jarenlang. Ja. We kennen misschien allemaal als oud-studenten wel studenten die in dat huis hebben gewoond.
Zeker. Ja, ik hoor nog regelmatig van, hey, wat leuk dat je daarmee bezig bent. Dat ze daar op hun kamer of nog zelfs even willen kijken. Of hun kamer er nog is en hoe het eruit ziet nu. Dat heb ik ook al gehad. Ik heb ook oud-student al in huis gehad.
Kijk, nou, mooi. Even die herinneringen ophalen.
Maar toch even terug. Is jouw sleutelervaring, jouw passie eigenlijk om voor techniek, denk ik, vul ik dan maar in?
Klopt.
Waarom heb je niet voor een MTS gekozen toen? Dat heb ik gedaan namelijk. Dus
ja, dat had heel goed gekund. Het was niet zo dat ik eigenlijk handel ook heel erg leuk vond. En ik was ook iemand die altijd van alles verkocht. En altijd wel bezig was met proberen mijn eigen verdiensten te verkrijgen. En dat paste eigenlijk meer dan bij IVA. En ik vond ook altijd erg mooi om toch een pak te hebben. Ik was klein, van kleins af aan vond ik ook altijd petten wel erg mooi. Dus daar is dan misschien toch het vliegen van vandaan gekomen. Maar een mooi pak. En hoe dat hier natuurlijk in Driebergen was IVA dan wel de standaard. En ook omdat drie van mijn ooms, die hebben ook allemaal IVA gedaan. Dus het was met de paplepel ingoten.
Nou, dat kan me iets bij voorstellen op een verjaardagsfeestje, hoe dat er dan naartoe gaat.
Ja, veel familieleden.
En die ooms ook allemaal in de autobranche gegaan?
Daar zijn er in ieder geval twee in de autobranche gegaan. Hebben eigenlijk allemaal wel met de autobranche te maken gehad. Eén is uiteindelijk in de reclamewereld gekomen. Zijn eigen bedrijf. En de andere, bij Mercedes en bij Nefkens. Ja. Dus dat waren echte automannen.
Wat in het volgende...
En dan toch de vraag eigenlijk die dan meteen voor mijn tong ligt. Je hebt hier de IVA gedaan, maar je bent piloot geworden.
Ja.
Daar zijn we natuurlijk benieuwd naar.
Dat is voor mij natuurlijk heel makkelijk om uit te leggen. Mijn vader was de enige van die familie. Mijn moeder was van vier, er waren met vier dochters. Van de familie van Asselt was dat, hier uit Driebergen ook. En dus drie zussen met IVA-mannen en één niet. En dat was mijn moeder en die is met een piloot getrouwd. En dus dat is, ik ben ermee opgegroeid. Dat is ook met de paplepel ingegoten, zeg maar. Dat was dus mijn vader. Heeft een iets andere carrière doorlopen dan ik heb. Maar uiteindelijk heb ik daar heel veel mee mogen maken. En een paar keer meegevlogen. En het is eigenlijk bij mij is het kwartje pas laat gevallen. Omdat IVA heeft er mij toe eigenlijk gestuurd om te leren studeren. Als je iets leuk vindt, dan gaat dat. En dat had ik daarvoor eigenlijk nooit. Want MAVO en HAVO interesseerden me echt helemaal niks. Dus toen had ik dus liever de zwarte handjes van het sleutelen en dergelijke. En toen ik dacht van, maar als ik iets leuk vind, dan gaat het misschien wel. En wat Ivan me daar ook nog bij heeft geleerd, is dat uiteindelijk jezelf verkopen, kunnen verkopen, ook om te solliciteren bij een bedrijf. Dat heeft me ook heel erg geholpen. Zeker bij mijn eerste aantreding voor een baan bij Sabena, maar ook bij KLM.
Ja, je hebt voor Sabena gevlogen?
Ja, ik heb voor Sabena gevlogen.
Oh, oké.
Ja, ik had, want uiteindelijk, om heel even terug te stappen, na de IVA moest ik militaire dienst in. Militaire dienst gedaan, toen kwam ik met mijn eerste baantje eruit. Dat was een man die had een heel klein bedrijfje, dat heette de Fierro Factory in Urgsem. Die bouwde Fierro's om naar nep Ferrari's, zo moet ik het maar zeggen.
Ja, die kitjes, ik ken
ja,
ze.
Die kits, ja, die kon je helemaal. En hij had even uitleggen, ontwikkeld.
Dat was een Pontiac Fierro. Even uitleggen voor de luisteraars van Fierro.
Want wat is nou een Fierro? Dat is een klein, eigenlijk een van de toen een kleinste sportauto's van Pontiac. Een Amerikaanse auto met een middenmotor.
Ja.
Heel leuk autootje. Een leuk speelautootje met een zescilinder erin. En die werden dus omgebouwd naar, of gewoon het model zoals het was. Die had een Fierro GT. En dat was eigenlijk degene die het meest werd omgebouwd naar die nep Ferraris. De Testarossa was dan een mini Testarossa.
Dan leek die op een Ferrari Testarossa. Maar het was nog best goed gelukt.
Ze deden het best wel goed.
Ja.
Alleen daar heb ik 3 weken gewerkt.
Zo.
Hij heeft me uit dienst gekregen. Maar de 3 weken dat ik daar gewerkt heb, heb ik dingen meegemaakt in de autobranche dat ik denk ik in mijn rest van mijn carrière nooit meer zou meemaken.
Nee.
De eerste dag dat ik er zat, dat is wel een mooi verhaal. Hij zei van, ik heb een auto ingeruild voor een Peugeot V624 klepper. Vind ik een hele fijne auto. En er komt zo meteen een koppeltje wat toch niet zo blij is met de Pontiac die ze bij mij hebben gekocht. Dus die zouden hem eigenlijk weer terug willen ruilen. Hij zei, maar ik rijd nu in die auto en ik vind zo'n fijne auto. Dus ik ben nu even weg. Zorg jij er maar even voor dat die mensen zonder hun eigen auto en dus het behoud van Pontiac weer eruit gaan. En ik was toen, moet ik even goed denken, ik was 21. Ja. En ik had een koppel tegenover mij van, het zou 3,24 zijn. Nou, en dan moet jij dus die mensen als eerste gesprek wat je ooit doet, de deur wijzen en te zeggen van garantie tot aan de drempel.
In een Pontiac Fierro. Ja, Pontiacs en zeker in die tijd waren niet helemaal top kwaliteit. Nee. Kunnen we geruststellen.
Dat was geen beste auto.
En dan ga je hem ombouwen naar een soort van een Ferrari.
Ja, Ja, klopt.
Klinkt inderdaad als een slechte jongensboek.
Het was geen beste start. In ieder geval voor mij was de start, in ieder geval in de ogen van mijn baas, was een hele goede start.
Ja.
Voor mij was het niet zo'n fijne start om natuurlijk gelijk zo'n moeilijk gesprek aan te gaan waar je nog nooit training in hebt gehad.
Maar goed, toen was je dus uit dienst gegaan. Je ging bij Sabena. Daar ging ik mee naar Rwanda met die vlucht destijds.
Klopt, die vlogen natuurlijk allemaal op Afrika.
Ja, want Rwanda was een Belgische kolonie, voormalige klopt. Belgische kolonie. Dat is Zaire, Congo toen in die tijd. Dus het was gewoon Sabena, daar ging je dan mee. Ja, daarom kende ik die.
Ja, Sabena staat voor Belgische. Such a bad experience never again, mag ik nu al zeggen. Hè, want het bestaat niet meer.
Ja.
Dus een mooie afkorting ervan. Nee, het was een heel fijn bedrijf. Ik was klaar met mijn vliegopleiding in 98. Toen waren er geen banen. Heb ik het geluk gehad dat ik bij Sabena mocht beginnen. Ik moest alleen eventjes een klein drempeltje over. En dat was het dat ik Frans moest leren spreken. En dat heb ik in 3 maanden gedaan. Ik heb in 3 maanden Frans leren spreken.
Ja.
En daardoor heb ik ook mijn baan gekregen. Dus het was niet eens het vliegen wat belangrijk was. Het was de taal die belangrijk was om een baan te krijgen.
Ja, want hoe heb je dat gedaan?
Ik heb eigenlijk direct. Ik zat in de tussentijd nog heel eventjes in de autoverkoop. Maar ik heb mijn baan stopgezet en alles aan de kant gezet. En Frans gaan studeren. Ik heb uiteindelijk. Wat het meest heeft geholpen was een intensieve cursus in Saran. Dat is een heel mooi. Is vlakbij Spa. Een heel mooi instituut waar je verschillende talen kan leren. En waaronder dus ook Frans. En het Koningshuis van België Nederlands heeft gestudeerd. En daar kreeg je echt een week heel intensief cursus. En, want de eerste test die ik had gedaan, die was na 6 weken. Daar was ik niet doorheen gekomen. Maar ik ben wel echt vanaf dag 1 dat ik wist dat ik dit moest gaan doen, heb ik een privélerares ook in de hand genomen. Plus dan die cursus aan het eind. En uiteindelijk ook nog 2 weken in Frankrijk te mogen zitten bij een kennis. Daar heb ik zoveel taal en ervaring opgedaan in 3 maanden tijd en je echt helemaal erin verdiepen, ja, dat kan ertoe leiden, ongeacht dat ik geen talenknobbel heb, maar wilskracht brengt je dan toch tot Frans spreken.
Ja, knap. En ook inderdaad ook iets, we spreken studenten er natuurlijk ook wel eens over, van internationaal gaan stage lopen en de taal beheersen. Maar zo zie je, in 3 maanden kun je gewoon heel ver komen.
Ja, kan zeker. Ja, absoluut. Daar moet wel een overtuiging achter zitten. En dat zat er voor mij, want dat was een baan en dat was ook mijn carrière. Dus dat scheelde heel veel. En dan ga je wel.
Want je hebt IVA gedaan, maar net als ik, zonder de Frans erin. Want klopt. Dat had ik ook niet.
Ik deed IVA B. Ja. Dus dat. Dat had geen.
Wel
geen
Duits?
Kans. Ja, wel Duits, ja. Wel vond ik ook al moeilijk.
Oh, nou, hou op.
En daar heb je gevlogen?
Na anderhalf jaar is het veranderd, want daar ging het failliet. Dus failliet doordat Swissair het had overgenomen. En het geluk gehad dat ik op het type vliegtuig vloog, wat eigenlijk de dochtermaatschappij was. Net zoals je KLM en KLM Cityhopper hebt, had je daar Sabena en DAT. Dus ik zat eigenlijk bij DAT. En dat was een Engels vliegtuig, een 4-motorig vliegtuigje. En met dat type vliegtuig, daar hadden we de 32 van, hebben we de herstart van Brussels Airlines gedaan. En Brussels Airlines, ja, die bestaan nog steeds. Dat is mijn geluk geweest. Want had ik dat brevet niet gehad op dat type vliegtuig, dan was ik gewoon ontslagen. En dan, ja, dan moet je maar hopen dat je een nieuwe baan krijgt in de luchtvaart. En het belangrijkste in de luchtvaart is uren vliegen. En ik kreeg de kans om de herstart te doen, wel met 40% minder salaris. Nou, heb je net een huis gekocht, net je eerste kindje. Dat zijn dingen die gebeuren. Aan de andere kant, je hebt nog een baan, je mag je vlieguren maken, dus je gaat ervoor. En dat was wel heel gaaf, want het was een faillissement. Maar we hadden natuurlijk, omdat we met DAT een dochtermaatschappij waren, 32 vliegtuigen, dus een beetje ons kent ons. En wij wilden dat bedrijf heel graag weer nieuw leven inblazen. Dus we reden met onze auto's naar de hangar. Die gingen ze helemaal bestikkeren met de nieuwe reclame van het bedrijf. En zo reed ik rond met een Belgisch kenteken in Nederland met grote reclame voor toen Brussels Airlines. En zo hebben we de herstart gedaan. Ja, dat is natuurlijk super gaaf.
Ja.
Dat is toch ook echt het ondernemersbloed, zou je dan eigenlijk wel durven zeggen. Ja, want je werd zo betrokken dan bij de herstart.
Ja, ja.
Maar een bedrijf, een luchtvaartmaatschappij die doorstart, dat is wel even wat anders dan een autobedrijf.
Dat klopt, daar moet aardig wat voor gebeuren. En dat is eigenlijk heel snel gedaan. Het verbaast me ook dat het eigenlijk zo goed gelukt is. Want ik vraag me af, als dat, ja, ik hoop het niet nog een keer mee te maken. Maar ik heb natuurlijk best wel wat spanning gehad in coronatijd. Dat de KLM het zou blijven ja, doen, zeg maar. Je baan behouden is toch wel het belangrijkste wat er is in de luchtvaart. En dat is best wel spannend geweest in coronatijd natuurlijk ook. En, dus ik hoop het niet nog een keer mee te maken. Maar dat is gelukkig bij zijn benen gebleven.
Ja, ja.
En wanneer heb je dan die overstap gemaakt naar KLM? Zitten er nog een aantal maatschappijen tussen?
Nee. Uiteindelijk heb ik in totaliteit een kleine 4 jaar dus bij Sabena en Brussels Airlines gevlogen. En toen was het zo dat door het faillissement waren er veel collega's die konden gaan solliciteren bij KLM. Want KLM had een opening en dat is eigenlijk KLM Cityhopper. Die wilde jongens hebben met propellerervaring. Of 4000 uur. En dat was Cityhopper die eerste opening had toen. Want KLM had ongeveer 5 tot 6 jaar stilgestaan met aanname van personeel.
Want die vlogen met de Fokker 100 nog?
Ook nog. Fokker 100, Fokker 50, Fokker 70.
Ja.
En dit ging voornamelijk voor de Fokker 50. Daar hadden ze veel personeel op nodig. Was het nou dat ik had en geen 4000 uur en ik had geen propellerervaring. Want ik vloog een jet. Maar ik was wel een van de eerste die daar solliciteerde. Dat had te maken dat een klasgenoot van mij van de vliegschool, die was een van de eerste die daar mocht solliciteren. En die heeft mij dat verteld. Dus ik denk, oké, als hij al kan, want dan ga ik nu mijn sollicitatiebrief sturen. Heb ik gedaan, contact gehad. En daar denk ik ook dat toch een beetje de IVA voor mij een ondersteuning geweest is. Dus ik ben mijzelf ook daar gaan verkopen. Toen was het nog mogelijk om binnen te lopen. Dus ik kwam net in pak, kwam ik daar aanlopen. Ik klopte op de deur. Ik zeg, joh, ik ben die en die. En ik heb deze ervaring. Toen zei ze, nou, dat is heel leuk dat je dat hebt. Maar je hebt en geen propellerervaring en niet de 4000 uur. Je mag wel de keuringen doen. Dus ik heb de keuringen mogen doen. Maar ik werd elke keer onderop de stapel gelegd. Totdat het steeds meer bekender werd en steeds meer gingen solliciteren. En ook van Sabena. Dus liep echt heel veel jongens weg met een contract bij de KLM. En er een collega van mij, dan moet ik het goed zeggen. Dat was oktober 2002. Meldt hij mij, ik kan beginnen in februari. En ik zei, nou moet je doen, gaaf. En hij komt in december, kom ik hem weer tegen. En hij zegt, ja... ik heb het toch niet gedaan. Dan dacht ik, oké, als hij het niet heeft gedaan, dat betekent dat hij in februari dus kon beginnen. Nou, opzegtermijn hadden wij 2 maanden. Ik had nog ongeveer een maand aan vakantiedagen staan. Dus ik ben gelijk naar het bedrijf gelopen. Ik zei, joh, ik wil in februari al mijn vakantiedagen hebben. En toen zaten ze me al heel erg vreemd aan te kijken. Ik zei, doe maar, dat wil ik heel graag hebben. Dus ik ben gaan bellen met KLM Cityhopper. Ook wederom weer langs geweest. En... nou, gekeken of ik daar binnen kon komen. Elke keer kreeg ik nee. Tot 31 december. Ik weet nog heel goed. Ik zat in Kopenhagen. En 's ochtends om 10 uur bel ik met Cityhopper. Krijg die man van personeelszaken. Die kende mij onderhand. En hij zegt, ik weet dat die plek vrij is. Het klopt, je hebt gelijk. Er zijn 8 personen die beginnen op 13 februari. En maar ja, ik moet het. Mag ik je zo even terugbellen, zegt hij. Nou, ik zeg, oké, maar doe het wel op tijd. Ik vertrek straks om 1 uur. Het land om 3 uur op Brussel. En om 4 uur gaat het kantoor dicht, want het is 31 december. Dus ik moet, en ik heb een ontslagbrief bij me. Dus hij zegt, nou, ik bel je zo terug. Dus hij belt me om 11 uur terug. En hij zegt, ja, ik heb met de directrice van KLM Cityhopper gebeld. En ze geeft jou groen licht. Wil jij dat doen? Ik zeg, ja, dat doe ik. Hij zegt, het is alleen mondeling. Hè? Normaal gezien moet je het zwart op wit hebben. Ik zeg, maakt me niet uit, die gok neem ik. Dus ik ben teruggevlogen. Ik ben als eerste uit het vliegtuig gerend. En uiteindelijk, echt 3:15 loop ik het kantoor binnen. En ze hadden de jas al aan, want ja, het was eigenlijk natuurlijk een feestdag.
Ja, had je zag.
En ja, de meesten zouden al naar huis gaan. Maar, en ik geef die brief. En toen zeiden ze ook, ja, maar dat is dus de reden dat jij al jouw vakantiedagen hebt opgenomen. Ik zei, ja, want dat betekent dat ik nu nog 2 maanden opzegtermijn heb.
Ik hoor hier eigenlijk gewoon iemand die hier alle salesgesprekken heeft gedaan. En uiteindelijk gewoon weet, zeg maar, hoe de hazen lopen.
Ja, vooral ook volhouden.
Hè. Ja, nou ja, dat is erin. Het. Nogmaals, het is die wilskracht. En ja. Daar ben ik ook van overtuigd. Als je echt wil, nooit alles zou je naar je hand kunnen zetten. Maar sommige dingen kan je denk ik toch afdwingen. En ik denk dat ik daar toch absoluut de IVA ook voor nodig heb gehad. Om jezelf te kunnen presenteren en die motivatie te krijgen.
En toen moest je dus gaan leren hoe het is om met een propellervliegtuig te vliegen. Is dat zo anders dan?
Het is totaal anders. Ja, Een heel ander vliegtuig. Dat heeft ook te maken dat de hoogtes waar we in vlogen was echt heel erg anders. Je zit veel meer in het weer. Dus het is veel meer schudden en heen en weer bewegen. Het was ook een kleiner vliegtuig.
Ja, het weer is laag. Voor mensen die nog nooit gevlogen hebben, dat komt natuurlijk maar, voor.
Alles wat je in een Fokker 50 vliegt, zit rond 3-4 kilometer hoogte. Het zijn allemaal kleine afstanden die je vliegt. En vlieg je met een groot vliegtuig, zit je op 8, 9 of 10 kilometer. Dat is echt gewoon de dubbele hoogte ervan.
En dan heb je helemaal geen last meer van weer eigenlijk.
Bijna, hier in Europa heb je er geen last van. Ga je over de oceaan, dan heb je er zeker last van. Want daar gaat het weer gewoon echt tot 12, 13 kilometer hoog. En daar wil je niet doorheen vliegen. Maar met de Fokker 50 moest je er doorheen vliegen. Dus je zit altijd te schudden in dat ding. En als het winter was en je moest hem 's ochtends opstarten, was het ook gewoon winter in het vliegtuig. Dat had niet een eigen verwarmingje, zeg maar. Dat moesten eerst de motoren en de deuren dicht zijn voordat het een keertje warm werd. Dus dat was heel anders vliegen. Maar wel heel erg leuk. Het was, ik denk dat het dichtstbij, echt, als je de kleine luchtvaart vergelijkt met het meest echt vliegen, dan is Fokker 50 wel het mooiste vliegen.
Ja. Klein vliegtuig. Waarom noemen ze hem 50? Was dat omdat er 50 man aan boord kon?
50 personen. Net zoals de Fokker 70 en de Fokker 100 ongeveer 100.
En daar moest je dan een type opleiding voor volgen van een aantal maanden, weken?
Nee, dat is wel grappig. Je leert in 3 weken leer jij een nieuw type vliegtuig vliegen. Dat is dan voornamelijk het simulatorwerk. En na de simulator doe je nog 2-3 maanden een training op de route, zeg maar, met een instructeur. En dan doe je vaak 2 of 3 verschillende instructeurs die jou begeleiden tijdens die routetrainingen, zeg maar. En dat is, dat is eigenlijk voor elk type vliegtuig hetzelfde. Het is tegenwoordig sneller geworden, omdat de simulatoren zo realistisch zijn dat ze dus ook in zo'n korte tijd kunnen doen. Want daarvoor was het ook met theorie, was het allemaal veel langer, zeg maar. Kreeg je eerst een 2-3 weken kreeg je theorieles. En dan ging je pas de simulator in. Nu krijg je een paar boekjes digitaal. En die mag je in je eigen tijd ongeveer doornemen. En dan begint je simulator. En dan verwachten ze eigenlijk al dat je alles hebt doorgenomen. Het is allemaal veel sneller. Maar het werkt.
Kijk, ik wil eens even een bruggetje maken naar je huidige banen, wat je nu doet. Ja. We hebben, zeg maar, na de IFA worden er ook heel veel ondernemer, of schoon uiteindelijk door om ergens een directiefunctie te hebben. Dan heb je een hele hoge verantwoordelijkheid, ook over heel veel personeel, maar je hebt ook heel veel verantwoordelijkheid, want jij neemt honderden mensen mee de lucht in. Kun je ons dus even meenemen in een baan als piloot? Wat is dat? Wat houdt dat in?
Ja, nou, dat kan ik zeker. Dat is wel leuk. Je begint eigenlijk een dag met de informatie die jij krijgt voor je vlucht. Dat is het weer, dat zijn NOTAMs, dat is een Notice to Airmen. Dat zijn eigenlijk alle problemen die op een vliegveld kunnen zijn, die dan worden weergegeven per bestemming, zeg maar. Nou, die moet je doornemen. Niet alleen het weer, maar het vliegtuig is natuurlijk ook nog. Het aantal passagiers wat je mee hebt en de vracht die je mee hebt. Daar kunnen allemaal, daar krijg je allemaal informatie van. Vracht, dat kan vracht zijn die misschien met lithium-ion batterijen zijn. Daar mag je maar zoveel van meenemen. Daar zit allemaal gewichten en hoeveelheden aan verbonden. Dus dat heb je van tevoren meegenomen. Doorgenomen. En dan kom je op Schiphol aan. Kom je collega's tegen. Dat zijn waarschijnlijk collega's die je nooit eerder hebt gezien. Dus dat betekent dat je je voorstelt. En dan ga je zitten. Dan heb je een captain. Laten we even beginnen met een vlucht naar Singapore. Nou, dat betekent dat we met z'n 4 vliegen. Dat betekent dus dat een captain hebben, een co-piloot. Momenteel doen we dat met 2 coco's. En coco's, dat zijn de jongens die zitten er voor de werk- en rusttijdenregeling. Zijn volledig opgeleid. Mogen ook een start en landing officieel doen in nood, maar niet als wij het doen. Als de co-piloot en de captain zijn degene die vliegen. Dus dat betekent dat op dat moment beslissen wij samen van wie gaat er vliegen. Nou, ik ga vliegen. Dus dan neem ik eigenlijk even het voortouw in het bepalen van wat hebben we nodig aan brandstof. En dan gaan we met z'n allen even over nadenken. Dan nemen we een beslissing. Moeten we dat vliegplan accepteren. Als we dat hebben geaccepteerd, dan gaan wij naar het vliegtuig toe lopen. Tussentijd kijken we ook nog even of we een aantal van de cabinepersoneel gezien hebben. Die kunnen we of dan nog tegenkomen, of komen we pas in het vliegtuig tegen. In het vliegtuig gaan we het hele vliegtuig weer opzetten, klaarmaken voor de vlucht. En in die tussentijd gaan ook de passagiers aan boord komen. En heeft het cabinepersoneel eigenlijk alles klaargemaakt. En dan gaan wij, dan maak ik nog even een, omdat ik die vlucht doe, zeg maar, nog even een hele briefing van alle belangrijke dingetjes. Starten we de motoren. Nou, als co-piloot start ik de motoren. Ik zet de startmotor aan en de captain die zegt maar de brandstof erbij. Nou, dat zijn een paar handelingen. Dat is wat er gebeurt. En voor de rest doe ik dan ook de hele vlucht. Ik ben dan zeg maar degene die het stuurt. Dus de start en de landing, die doe je manueel. Daartussen is eigenlijk alles op autopiloot. Want het vliegtuig vliegt veel beter dan dat wij zelf vliegen. Het heeft te maken een vliegtuig op hoge hoogte. Elke beweging die je doet, die heeft een immens groot effect. Dus zou jij als mens daar willen sturen, dan weet ik zeker dat iedereen die in het vliegtuig zit doodziek wordt.
Omdat je dan aan het corrigeren bent en door de ijle lucht, want een 10 kilometer hoogte stil ijl.
Klopt, en dat is zo gevoelig. Dat kan je al. We kunnen dat doen in een noodsituatie, dat wij daar op de hand vliegen. Maar dat doen we eigenlijk nooit. Het zou heel gek zijn als je autopiloot op die hoogte eraf haalt. Want dan gaat het meestal. Dan is er iets aan de hand.
Dan heb je kotzakjes nodig achterin.
Ja, zeker.
Oké. Okay.
Jullie hebben in de luchtvaart een heel systeem van opleiden.
Hè? Klopt.
Dat je uiteindelijk, zeg maar, doe je type goedkeuring. Maar je hebt co-piloot en je hebt de gezagvoerder.
Ja.
Dat zal vast iets te maken hebben dat je heel veel verantwoordelijkheid hebt over het hele vliegtuig. Klopt. En dus over ook heel veel mensen. Dit gebeurt natuurlijk in bedrijven ook. Mensen opleiden, meenemen, totdat je uiteindelijk die verantwoordelijkheid hebt. In dat kader, hoe ziet die structuur eruit in de vliegwereld?
En, ja, zo grappig
hoe
dat
zit
je
het in de business?
Ja, dat is een mooie vraag. Het is anders natuurlijk. Want in de luchtvaart is er een stuk vertrouwen. Wat zo belangrijk is dat hiërarchie eigenlijk bijna nihil is. Je hebt bijna geen hiërarchie. Jammer genoeg heeft de KLM daar natuurlijk heel veel van geleerd bij een van de grootste ongelukken die er ooit geweest is. Met in ieder geval de meeste passagiers.
Faro.
Tenerife.
Tenerife, ja.
Ja, dus dat zijn natuurlijk dingen. Dat heeft met de hiërarchie te maken gehad. Als je terug gaat zoeken naar de geschiedenis. En veel ongelukken in de luchtvaart kunnen daar wel op teruggevoerd worden. En daar zijn we nog steeds mee aan het trainen. En dit gebeurt voornamelijk ook in ons trainingssysteem. Ik zei net al, we hebben coco's mee. Dat zijn de jongens die net van de vliegopleiding komen of van de andere maatschappij. Dus het zegt niet dat het onervaren jongens zijn. Dat kunnen onervaren jongens zijn omdat ze net van een HAVO een KLM Flight Academy doen en dan gelijk beginnen. Dus het kunnen jongens van 21 zijn die daar zitten. Maar het kunnen ook jongens zijn, of mannen of vrouwen. Ik mag niet eens alleen maar jongens zeggen, het zijn ook vrouwen. Van 30 of 40 zijn, die worden ook aangenomen. Die kunnen dus heel veel ervaring hebben. Maar we krijgen nog steeds dezelfde opleiding. En wat eigenlijk in het hele testsysteem zit al voordat je wordt aangenomen bij de KLM, is of jij het in jouw capaciteit hebt om die verantwoording of die managementcapaciteiten in jou hebt om captain te worden. En dan nog steeds is het captain is dan een eindpositie. En je hebt dan een eindverantwoordelijkheid. Maar je zou ook zien dat een captain, op het moment dat hij niet helemaal, laat ik het even zo zeggen, naar verwachting het doet. En de co-piloot zegt, joh, zou je het niet zo doen? Dat hij daarvoor openstaat. Dat is het mooie. Er wordt zoveel onderling gecommuniceerd, omdat het is zo belangrijk. Als er iets is en jij hebt het gevoel dat het niet goed is, of je weet dat het niet goed is, dan moet je dat uitspreken. Dus ook bij gevoel moet je het al uitspreken. Want het kan heel goed zijn dat jij denkt van, vorige keer deden we het heel anders en waarom gaat het nu zo? We hebben procedures. We wijken allemaal eens een keer van procedures af. Dat gebeurt overal, maar dat is in de luchtvaart niet echt gewoon. Laten we het zo goed mogelijk houden dat je alles met procedures doet en dat het gewoon veilig is. En die veiligheid is daar echt een groot belang in. Je kan van je procedures afwijken, maar dat gaat altijd in onderling. Ja, dat je weet wat er gebeurt. De een zal altijd aan de ander vertellen, joh, ik ga nu even afwijken van de procedure. Maar dit is en dat is de reden. Je zal het van elkaar weten. Er wordt altijd wordt in de loop gehouden. Want is dat niet zo, dan is een vliegtuig vliegen is als je zeg maar, dan komen we in een situatie als we niet met elkaar samenwerken, krijg je een soort van single pilot gebeuren. En dat is echt heel gevaarlijk in de luchtvaart. Dus hiërarchie wordt er zeg maar eigenlijk uitgetrokken. En dat is een heel belangrijk onderdeel van dat hele opleidingsgebeuren. Dus
terwijl sommige vliegers die komen juist vanuit militaire achtergrond en die moeten juist alle beslissingen zelf nemen.
Klopt. En dat is dus ook moeilijk. Dat is zeker voor een nieuw Laat ik zeggen, hij is een nieuwe piloot binnen een maatschappij zoals de KLM. En dat is dan een ex-militair vlieger. Die zal er best wel moeite mee hebben met hoe wij opereren. En dat merk je ook wel. En ze hebben ook een heleboel goede dingen om natuurlijk. En dat wordt ook in de training ook weer meegenomen. Maar het is nog het belangrijkste dat wij onderling blijven communiceren. En dus gezamenlijk de beslissingen nemen.
Ja. Ik heb nog een paar vragen aan jou. Wat is het moeilijkste in jouw werk?
Het moeilijkste in mijn werk? Ik moet eerlijk zeggen, het werk zelf is eigenlijk niet zo moeilijk. Dat mag ik misschien wel niet zeggen, het is hartstikke moeilijk. Nee, het moeilijke is op het moment natuurlijk dat er echt iets gebeurt. Heb je een noodsituatie, dan moet jij gaan reageren. En dat zijn de split-second dingen zo nu en dan. Eigenlijk, ik zeg split-second. Split-second is het niet zo vaak. Want op het moment dat er iets gebeurt, heb je vaak een melding van tevoren. Of je hebt al in de gaten dat er iets gaat gebeuren. Maar het gaat erom dat jij dat gezamenlijk goed oplost. Wij worden dus getraind voor dat wat je eigenlijk niet wil meemaken. En dat wordt in de simulator gedaan. En in de simulator, daar zijn die trainingen best wel eens heel erg pittig. En kunnen ook best wel eens als moeilijk ervaren worden, zeg maar. Dan,
want ze trekken de hele... alles trekken ze open. Ja, kan het ook.
Ja, zeker. Toevallig heb ik 2 dagen geleden nog in de simulator gezeten. En, we doen dat 4 keer per jaar. Ja. Ik heb het al eerder gezegd, ik ben niet de sterkste leerling. Ik ben dus ook niet zo'n sterke theoretische leerling. Dus ik moet meer van de praktijk hebben. Dus van tevoren moet ik alle theoretische allemaal dingen doornemen. Daar vind ik altijd best wel een werkje. Dat is best wel wat om te doen. Maar als je daar zit en je vliegt weer, dan gaat het allemaal vanzelf. Dan is het weer praktisch en dan is het leuk.
Dan wordt het weer een tweede natuur.
Ja, dan wordt het toch weer die tweede natuur. Ja. Dus dat theoretisch vind ik allemaal niet zo leuk. Dus dat vind ik moeilijk, zeg maar. Ja. Maar de praktijk, dat gaat vanzelf.
Oh, wel goed.
Ja, Maxime, jij en de IFA hebben best wel veel gemeen. Maar wat jij en de IFA ook gemeen hebben, is dat we allebei in de sector mobiliteit zitten. We weten ook dat die mobiliteit heel erg aan het veranderen is.
Klopt.
In de rap tempo verduurzaamd. Hoe kijk jij naar de verduurzaming van de luchtvaart?
Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag die waar we nog heel erg... Ik denk niet dat we heel erg verder mee zijn, maar zijn we heel erg druk mee bezig. Kijk, we vliegen nog allemaal op kerosine. Daar hebben we nog steeds geen elektrisch vliegtuig. Ik verwacht ook niet dat we snel met een andere brandstof of een ander iets zullen vliegen. Wat wij wel doen, en dat denk ik dat KLM een hele goede is heel economisch omgaan met onze brandstof. En daar kunnen we echt wat mee. We kunnen vliegtuigen ook heel stil maken. We kunnen ze wel steeds efficiënter maken. En dat wordt zeker gedaan. En daar zijn de huidige vliegtuigen die op de markt zijn, zeker een 787. Als je kijkt wat het verschil aan brandstof is. Ik zal het even. Als ik naar Singapore vlieg, dan heb ik misschien 120.000 kilo nodig in een 777. En ik heb misschien 80.000 kilo nodig in een 787.
Dan
heb je het gewoon over 40.000 kilo brandstofverschil.
Op één vlucht?
Op één vlucht.
En dat is alleen maar heen?
Ja.
Dat is
echt gigantisch. De verschillen zijn zo groot, daar schrik je van. Ik heb ook nog eens dat ik in het vliegtuig zit. Klopt het wel? Het is een 787, ja, ze waren ook. Die heeft veel minder brandstof nodig. Want je bent zo gewend met bepaalde hoeveelheden en getallen te vliegen. Maar de verschillen kunnen echt immens, immens groot zijn.
Maar neem je dan ook minder mee?
Het gewicht verder. Nee, het vliegtuig heeft natuurlijk nog steeds zoveel passagiers en het gewicht. Het is echt, de brandstofverbruik is gewoon zo laag van die motor.
Maar ik kan me voorstellen, 40.000 kilo minder. Ja, 40.000 kilo, het zal 35.000 kilo zijn, denk ik.
Nee, het totaal pakketje is natuurlijk lichter. Logisch. En dat verbruik je dus ook minder. Want je moet alle brandstof die je meeneemt, of die je overhoudt aan het eind. Kijk, we nemen brandstof mee voor als slecht weer is. Dan willen wij wat extra brandstof hebben. Neem ik nou 2 ton brandstof extra mee naar Singapore nu even, dan verbruik ik daar zeg maar 40% van. Als ik het niet heb gebruikt, heb ik dus nog maar 1600 kilo daarvan over. Maar het was 2000 kilo, maar je verbrandt daar wel wat van. Ja. Dus het is een keuze en daar worden we ook echt in opgeleid zeg maar, door de KLM. Van, joh, weet je... Heb je die brandstof nodig? Wanneer heb je hem nodig? En dit is denk ik ook wel waarom onze maatschappij toch wel een van de meest sustainable maatschappij is. Ik denk al 17 jaar of zo, achter elkaar. Omdat wij zo efficiënt met onze brandstof omgaan.
En dat scheelt dat wordt wel gemeten?
Ja, dat wordt zeker gemeten. Wij hebben echt statistieken daarop. Wij vliegen gewoon echt op die statistieken. En dan, ik zeg altijd, joh, we hebben een statistiek heeft natuurlijk ook twee uitersten. Je kan aan de positieve kant of de negatieve kant van een statistiek uitvallen. Daar moeten wij rekening mee houden. Dat gebeurt dus ook echt. Ik heb laatst een vlucht vanuit Taiwan. Dat is eigenlijk vorige week nog geweest. Wij vliegen over Hongkong. Hongkong vliegen wij China in. En ik zit op dat moment met de andere Coco, de jongen die dan, die was net 5 jaar in dienst. En wij konden links om een bui heen vliegen met 15 mijl uitwijk. Of rechts eromheen met 100 mijl uitwijk. Nou, 100 mijl, dat is echt een immens stuk. Dit is China en China stuurt ons rechtsaf 100 mijl eromheen. Maar die zeggen ook nog eens een keer, we willen dat je even iets lager gaat vliegen. Dus we vliegen in de bui. Het wordt een beetje schudden, het wordt een beetje ijs en alles. Maar je verbruikt ook dat stuk brandstof even extra. En we hadden voor deze vlucht geen extra brandstof meegenomen. Nou, wij komen verder aan bij Schiphol. Daar krijgen wij een baan. Dat is een baan 2-2, dat is de kortste baan van Schiphol. En die konden we niet accepteren, want we hadden maar 2 meter over op het remberekening die we in het vliegtuig maakten. Zijn. Nou, dat vinden we toch een beetje erg weinig. Dat doen we niet, dus we moesten ietsjes verder omheen vliegen. We hadden daar de brandstof gelukkig nog voor. Dat kon allemaal omdat we Brussel op dat moment als uitwijk hadden, wat normaal gezien Rotterdam is. En we kunnen daar nog soms een beetje mee spelen. Dus dit keer kwam het goed uit. Maar was die wolk, dat omvliegen in China, net even nadelig geweest. Dus we kwamen dit keer aan de positieve kant van de statistiek uit. Maar dan hadden wij bij wijze van spreken in Wenen geland, bij wijze van spreken. Gewoon nog voordat wij op Schiphol komen, om brandstof te halen. Want, en dit is iets wat de KLM meeneemt in het proces.
Alles in het proces. Want wanneer hoor jij dan dat je op 2-2 moet gaan landen? Dat is nog boven Oostenrijk of nog wat ervoor?
Nee, dat was wat later zelfs. Want we hadden gerekend dat we op de polderbaan zouden landen. En dit was omdat er was net een hele heftige bui boven Schiphol. En toen kregen wij dus echt onverwacht baan 2-2. Dus heel snel berekenen. Nou, dat gaan we niet doen. En dan hebben we dan nog de mogelijkheid om naar een andere baan te gaan. Maar dit is, ja, eigenlijk is dit weer een economisch of een geluidstechnisch dingetje binnen Nederland. Want we hadden nooit baan 2-2 moeten hebben, baan 2-7 moeten hebben. Maar die is dan waarschijnlijk voor geluidsnormen te veel gebruikt.
Ja, oh zo. Ja. Zo blijf je toch altijd een beetje
het is afwegen.
Roeren en afwegen. Ja. Afwegen het is afwegen. Misschien de juiste.
Maxime, we vinden het ontzettend interessant en de tijd die vliegt al in deze podcast. Ik heb in ieder geval een heel aantal dingen zelf opgestoken vanuit jouw verhaal. Vooral dat je moet blijven doorzetten. En ja, we hebben dat ook al in andere podcasts ook al gehoord. Ik herinner mij de podcast van Tijn Theeuwsen van Best Boat International Yacht Broker. Hoe hij daar terecht is gekomen. Ook de aanhouder wint, Dus leuk. Dat is dat hebben jullie gelijk en dat hebben we vaker hier in de podcast gehoord. Heb jij voor de luisteraars, misschien vanuit je eigen ervaring, nog een tip vanuit jezelf voor je carrière, voor je loopbaan? Van neem dit mee, want dit is echt iets waar ik veel aan gehad, of een learning?
Nou ja, ik heb natuurlijk al een beetje aangegeven, als je ergens van overtuigd bent dat je het wil, dan moet je ervoor gaan. En dan zijn er vaak ook nog wel mogelijkheden om ze af te dwingen. Ja, dat heb ik net al aangegeven. Maar ik denk, blijf altijd eerlijk naar jezelf en oprecht. Zeker ook in gesprekken, ook als je zelf verkoopt. Want dat is het natuurlijk. Blijf gewoon eerlijk. Want dat zal je altijd achterhalen als je iets probeert te verzinnen om ergens binnen te komen. Dat is nooit goed. En dan kan je ook altijd antwoorden. Op het moment dat jij een eerlijke vraag krijgt, krijg je een eerlijk antwoord.
Kijk, dankjewel.
Die slaan we op.
Jasper?
Eigenlijk, nee, wat zou nog...
Misschien een afsluitende vraag of iets wat je wil
afsluitende vraag. Ik dacht even, moet ik daar ook... Hoe blijf jij jezelf verder ontwikkelen in je vakgebied?
Ja, nou, we gaan 4 keer per jaar naar de simulator. Dus je ontkomt niet aan ontwikkeling. En het mooie van de luchtvaart is dat we natuurlijk van alle, ja, jammer genoeg, ongelukken die er zijn, krijgen wij uitleg van wat er gebeurd is. En dat, daarmee ontwikkel je jezelf. Je leert van de fouten van een ander. En dat is, klinkt keihard, maar ik denk wel dat dit de luchtvaart zo veilig heeft gemaakt. En waardoor onze gedachte gewoon zo is van jongens, wij kunnen, en dat is een systeem, dat heet Just Culture. jij wordt beschermd ook. Op het moment dat jij uitspreekt wat jou overkomen is. Ja, dat, dan mag jij... Ja, we maken allemaal wel eens een fout. Maar spreek hem uit. Zeg wat jou overkomen is. Want op het moment dat jij dat vertelt, kan een ander daar weer van leren.
En dat, ja, echt. Zoals je het vertelt, is het zo logisch. Ik denk alleen dat maar heel weinig mensen het toepassen.
Heel weinig.
Ja, zou wel wat meer mogen. Nou, dat vind ik absoluut een learning. Dan gaan we afsluiten,
denk
ik.
We gaan afsluiten. Ik wil je heel hartelijk danken, Maxime, dat je naar deze podcast bent gekomen. Dat was maar een klein stukje lopen voor je, maar heel hartelijk dank voor je verhaal. En zo zie ik zie heel veel parallellen tussen business en de luchtvaart. En die hebben we vandaag hier in deze podcast zeker gehoord. Als je deze podcast luistert en je wil een gast voorstellen, en dat gaan we, dat hebben we ook al gehad, en dan gaan we er morgen ook nog eentje van opnemen met twee IVA-studenten. Maar mail dan naar podcast@iva.nl. Jasper, heel hartelijk dank. En vooral Maxime, dank voor je verhaal.
Graag gedaan. Vond het erg leuk.
Tot de volgende.